En ik moet er even terugdenken. En een week of twee geleden, toen zat ik denk 2 of 3 weken geleden. Toen was ik hier zondag in de dienst. Was onder de aanbidding. En ineens kwam, ja, bepaalde God me bij een tekst. En eigenlijk was het meer een zin. Christ in you, the hope of glory. Dat had niks te maken met een lied. Want het was helemaal geen lied. Dat heb je soms, hè. Dan popt dat zo in je hoofd. En dat bleef een beetje doorgaan. Eerst in het Engels, Nederlands. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, staat in onze Nederlandse vertaling. Ik heb thuis maar eens even opgezocht. Ik wist wel, het staat ergens in het Oude Testament, of het Nieuwe Testament natuurlijk. Even opgezocht. En staat in 1 Colossense 1, vers 27 en 28. Paulus die gaat daar een heel gesprek aan met de heidenen. En dan zegt hij uiteindelijk, wij verkondigen Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En ik ben daar een beetje over aan het nadenken geweest de afgelopen periode, dagen. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Weet je, er staan zoveel mooie teksten en mooie delen in gedeeltes in de Bijbel. En tegelijkertijd kunnen sommige dingen eigenlijk zoals gesneden koek als het ware. Ja, die tekst heb je misschien zelfs vroeger wel eens uit je hoofd geleerd. En dan denk je, ja, waar gaat het hier eigenlijk over? Wat betekent dat als er staat Christus in u, de hoop der heerlijkheid, of Christ in you, the hope of glory. En ik dacht, hoe zou de wereld, laat me niet bij de wereld beginnen. Hoe zou ik er nou uitzien? Hè? Laten we het gewoon echt bij onszelf houden. Hoe zou ik eruit zien? Hoe zou mijn leven eruit zien? Als dat, als ik dat echt als waarheid tot me zou nemen en ik zou daarvan uitleven. En hoe zou jouw leven eruit zien? En hoe zou de wereld eruit zien? Hoe zou de kerk eruit zien? Wat betekent dat? En ik werd er wel een beetje enthousiast voor, want ik, dan denk ik, dan ga ik hem, hè, dan gaat het een beetje borrelen. En wat betekent dat? Om dat zicht te krijgen, als God zegt, als zijn woord zegt, Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. Als we gaan ontdekken voor welk leven en met welk doel God ons heeft geschapen. En dat we gaan ontdekken dat we mogen wandelen als medeburgers, als ambassadeurs van zijn koninkrijk. En om zijn liefde te brengen daar waar we wonen, waar we werken, waar we leven, waar we familie zijn met elkaar. Nog even een heel klein stapje. Ik moest er net even aan denken. Toen, hè, ja, we hadden natuurlijk drie gezinnen die hun kinderen lieten opdragen. Hanneke en Carlijn zijn 2 dochters van ons. Maar Hanka is een achternicht van ons. Dus familie. Dat wisten we helemaal nooit. Daar zijn we heel toevallig een keer achtergekomen een aantal jaren geleden. Dat mijn opa en de opa van de moeder van Hanka waren broers. Kijk. Dus dat is toch even leuk. Ja. Maar ik dacht, ja. Hoe kom ik daar nou weer aan? Hè, dat zijn dan weer van die uitstappen in mijn hoofd. Sorry. Maar in de afgelopen eeuwen is er denk ik toch wel een beeld ontstaan, als je daar denkt over het christendom en over gemeentes en kerken en denominaties, waarin ja, het christen zijn, hè, evangelisatie, eigenlijk heel veel dingen zijn heel erg gericht op mensen, tenminste dat is mijn context van mijn tijd waarin ik ben opgegroeid. Mensen die zijn zondig, en zijn ze ook. Mensen zijn zondig, mensen moeten zich bekeren, anders gaan ze naar de hel en je moet een zondaarsgebed met ze bidden, dan zijn ze wedergeboren en voilà. Dan moeten ze nog wel wat leren. Maar dat is vooral de nadruk die geweest is. De zondeval waardoor de mens zondig werd. Natuurlijk is er zonde geweest. Maar daardoor vergeten we dat in Genesis. Kijk, de zondeval staat in Genesis 3. Maar we vergeten heel vaak dat er nog 2 hoofdstukken voor waren. En dat het verhaal van God niet met zonde begint, maar met liefde. En dat laat ons mensen maken, zegt God, naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En dan staat er in Genesis 2 dat God Adam vormt uit het stof van de aarde. Dat hij zich als het ware zijn adem in Adam blaast. En ik moest daar over na. Ik dacht erover na. Ik denk, ja. Ik weet niet precies hoe dat. Niemand is daarbij geweest, hè, hoe dat gegaan is. Alle mensen, ja, en dan denk ik, ja, hoe zit dat dan weer met de evolutie en het creationisme? Maar dat laat allemaal, die vragen die stijgen dan meteen weer in me op. Maar het gaat om het feit dat ik geloof dat God zijn adem in de mens heeft geblazen. En God voorover heeft gebogen om zijn levensadem in de mens te kunnen blazen. Hij heeft de mens geschapen. En in Psalm 8 wordt gezegd dat we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Er staat, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Bijna. En er staat zelfs dat we met eer en met heerlijkheid gekroond zijn. Dat is het begin van de mens. Dat is wat God heeft gezegd. Dat is het feit, daarom mogen we weten en geloven dat God goed is. Want zijn hart is liefde. Dat is het uitgangspunt. Het uitgangspunt is de liefde van God, niet de zonde van de mens. En als we nadenken over het hele reddingsplan, het verzoeningsplan van God. Ik denk, dat is weer een andere preek, maar ik probeer het een beetje samen te vatten, ook omwille van de tijd. Maar ik denk het woord redding, het woord wat we tegenkomen in de Bijbel, is het Griekse woord sozo, dat betekent gered. Maar ook vrijgemaakt, genezen, geheeld, bevrijd. En er staat in Hebreeën 2 vers 9, vers 9 en 10, er staat, toen Jezus leed aan het kruis, staat daar, deed hij dat om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Er vond een uitwisseling plaats op het kruis. Hij nam onze schande en hij gaf ons onze glorie. We zijn met eer en heerlijkheid gekroond. Hij proefde de dood. Wij kregen het leven. Hij werd vervloekt. Zodat hij zegen kon vrijzetten op ons leven. Wij ontvangen een nieuwe identiteit. Zijn leven in ons. Petrus die zegt, in hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. Wij zijn in hem. En hij is in ons. En in diezelfde brief aan de Colossenzen, daar schrijft, en ik vind dat altijd een magistrale brief. Omdat Paulus daar schrijft aan mensen die allemaal filosofieën aanhingen. En eigenlijk past hij zijn taalgebruik een beetje aan. Hij maakt het ook wel spannend, hè, als je die brief leest. Als je iets van filosofie weet, dan weet je ook van Plato. Die sprak altijd over de wereld der ideeën. Heel vaag, maar. En Paulus die gebruikt die woorden. Hij zegt, Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij bereikt ze in hun cultuur. Dat vind ik knap. Hij spreekt ze aan op hun cultuur. En dan zegt hij over Jezus, Paulus die zegt over Jezus, want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En dan zegt hij, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook met die volheid vervuld. En dat betekent eigenlijk dat Paulus zegt, als je verbonden hebt met mij, met Jezus, met de Vader, als je als het ware die verzoening hebt geaccepteerd, dan ben je met die volheid vervuld. Dan is Christus die hoop der heerlijkheid in jou, in mij. In de Engelse Passion Translation staat, we are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us. Hij is in ons, we zijn vol van hem. Niet omdat we er iets voor hebben gedaan of dat we er iets voor zouden moeten doen, maar omdat Christus het voor ons heeft gedaan. En die waarheid is dat we vanaf het moment dat we Jezus accepteren, een nieuwe schepping zijn. Ik denk dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat is de werkelijkheid van het hier en nu. Dat we als nieuwe scheppingen, vanuit onze nieuwe identiteit, als geliefde kinderen, in die nieuwe realiteit kunnen wandelen. En dat is een groeiproces. Dat is net zo goed als dat een kleine baby die geboren wordt in een gezin, die gaat wandelen in de realiteit van zijn nieuwe bestaan. He, als kind van Carlijn en Hanani, als kind van Derk en Hanka. En het kind gaat groeien en opgroeien. En ik geloof dat we als kinderen van hem, als geroepen zijn, om, we zijn ook kinderen van het koninkrijk. We zijn koningskinderen. Dat is toch een prachtige, hoe zeg je dat, upgrade? Hè? En God heeft dat niet zomaar bedacht. Hij wil een volk, hij wil een priesterschap vormen, een koninkrijk vormen. He, als Jezus ons leert bidden en zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, he, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. God wil datgene wat in zijn koninkrijk is, dat wil hij zichtbaar maken op deze aarde. En dat doet hij niet door een toverspreuk uit te spreken, maar dat doet hij door een volk te formeren die dat gaat uitwerken. En ik denk, en daar zijn we voor geroepen. Alle vaardigheden, ik denk alle gereedschappen, die hebben we, als we vanuit die volheid gaan wandelen, dan hebben we al die gereedschappen in feite in ons. Want er staat Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. En dat heeft niks met onze toekomst te maken, dat als we ooit sterven of zo, dat heeft met het hier en nu te maken. En we hebben het nodig dat ons denken verandert. Mijn denken op zijn minst, laat ik dat dan maar gewoon zo noemen. Als Jezus zijn discipelen de opdracht meegeeft, gaat heen en verkondigt het evangelie en maakt alle volken tot mijn discipelen, dan roept hij ons om als ambassadeurs daar ambassadeur te zijn, daar vertegenwoordiger te zijn van zijn koninkrijk en om de cultuur van de hemel op de aarde te brengen. En het mooie is dat Jezus eigenlijk ook nog vertelt hoe we dat moeten doen. Want daar kunnen we heel complex over nadenken. Welke strategie moeten we daar dan op loslaten en hoe moeten we dit doen en hoe moeten we dat doen? Moeten we die cursus doen? Moeten we dat doen? Maar hij zegt, een nieuw gebod geef ik jullie. En dat was best verbazend. Wij lezen dat, wij hebben die context niet. Maar als je nagaat dat Jezus dat tegen Joodse mensen zegt, die hun hele wet, hun hele de Torah, is één en al wet en gebod. En dan zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkander lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat gij ook elkander lief hebt. En dan zegt hij, hieraan zullen alle weten dat jullie discipelen van mij zijn. Indien je liefde hebt onder elkaar. En eigenlijk klinkt dat zo simpel. Je leest er bijna overheen. Iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn als je liefde hebt onder elkaar. Dat is getuigenis wat naar buiten gaat. En die liefde is geen optie. Hij geeft het als een bevel. Hij vraagt het niet. Hij zegt, je doet het zo. Je hebt lief. Hij doet geen aanbeveling, geen voorstel. Hij zegt, een nieuw gebod geef ik jullie. Dat je elkaar lief hebt. En die liefde die Jezus eigenlijk aan ons opdraagt. En hij kan het opdragen, omdat de liefde in ons is. Romeinen 5 staat, de liefde van Christus is in ons hart uitgestort. Ja, natuurlijk. Hij woont in ons. Dus die liefde is er. En wil dat zeggen dat je altijd alleen maar heel vrolijk en mindful de wereld doorgaat? Nee. En dat je soms ongelooflijk chagrijnig kunt zijn? Ja. En boos kunt zijn. En dat er allerlei dingen kunnen gebeuren waar je niet blij van wordt. Maar de potentie om lief te hebben, hebben we. We kunnen keuzes maken. We kunnen anders denken. We zingen wel eens, we are not a victim. We zijn geen slachtoffer van onze omstandigheden. Dat geloof ik niet. Weet je, die liefde die Jezus, waar Jezus ons toe opdraagt, dat is een onzelfzuchtige, opofferende liefde, die altijd het welzijn van de ander voorop heeft staan. Daar geloven we in. Dat we elkaar eren. We hebben hier de afgelopen anderhalf jaar veel gesproken over de cultuur van eer. Dat is eigenlijk gewoon de ander uitnemende achter dan jezelf. Ook heel eigenlijk, één regel. Praktijk is best wel lastig soms, om andere uitnemende te achter dan jezelf. Gewoon omdat we onszelf vaak ook heel belangrijk vinden en heel goed vinden. En ook vaak vinden dat we gelijk hebben. Maar de keuze, de vraag die God ons dan toch weer stelt is van, ja, maar heb je de ander lief, meer lief dan jezelf? Kun je een stapje terug doen? Het is geen zelfzuchtige liefde die mijn ego streelt. Maar het is een opofferende liefde. Het is een leven, zegt Paulus, Jezus ergens anders, die zijn leven aflegt voor zijn vrienden. En ik geloof dat als we die boodschap mee pakken en vanuit die liefde, vanuit die volheid van Christus gaan leven, dat er van alles gaat veranderen in ons leven. En 1 Johannes 4, vers 7 en 8, dan zien we ook dat het ook niet, dat die opdracht niet alleen een individuele opdracht is, maar het is ook een gezamenlijke beslissing. Want in die brief schrijft Johannes, die zegt: geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft, is uit God geboren. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Weet je, en er is dus eigenlijk, denk ik, er is geen speciale strategie nodig. Of geen speciaal groot plan om verandering te brengen. Om de cultuur van het koninkrijk te bouwen op deze wereld. Om het koninkrijk, als het ware ruim baan te geven. Dat heeft te maken met, zijn wij bereid om zijn liefde los te laten, als het ware. Zijn volmaakte liefde drijft alle angst uit, drijft alle vrees uit. We zijn geen slaven meer, maar vrije mensen. Maar het vraagt dat we ons denken vernieuwen, dat we open zijn en willen veranderen. Weet je, en hoe ouder je bent, dat is echt waar, hoe moeilijker het is om je denken te veranderen. Want je zit best wel snel vastgeroest in patronen die je altijd al zo gehoord hebt. Dingen, zo is het altijd al geweest. Dat heb ik altijd geleerd of dat heb ik altijd gehoord. En Paulus die blijft zeggen, word hervormd. Hè, word vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Hè, eigenlijk, we moeten gewoon anders gaan denken. We moeten gaan leren kijken met geestelijke ogen en onze geestelijke oren openzetten. Maar wat wil God doen? In diezelfde brief aan de Colossenzen zegt Paulus, of in 2 Korinthe zegt Paulus, hij zegt maar, wij hebben de gedachten van Christus. Dat is toch mooi als hij dat zegt. Hij heeft een heel verhaal en dan eindigt hij met een brief, een stukje, ik kan het niet helemaal lezen meer. Maar dan zegt hij, maar jongens, ik zeg het maar even heel vrij vertaald, jongens, stoppen. Wij hebben de gedachten van Christus. Of wij denken als Christus. Dat is de standaard. En ik geloof dat we als mensen allemaal geroepen zijn om het licht van God te laten schijnen in een wereld die hem ontzettend nodig heeft. En er is een heel klein, ik sluit af met een heel klein stukje uit Psalm 67. En daar zegt koning David, die schrijft die psalm, en die zegt dan, God wees ons genadig en zegen ons. En laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. En dan zegt hij daarna, want dan, als u dat doet, God, als u dat doet, dan zal men op aarde uw weg kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Eigenlijk zegt hij daar, God, als u met uw licht op ons schijnt, dan zullen anderen dat gaan zien. En dan reflecteren we als het ware dat licht. He, dat is wat hij zegt. En dan zullen de mensen u gaan zien, uw reddende kracht gaan ontdekken. En dan kunnen ze dichterbij, dan komt u als het ware dichterbij. Dat was al heel vernieuwend in het Oude Testament, hè, want God was natuurlijk altijd heel ver af. Maar in het Nieuwe Testament is er een hele, eigenlijk best zo'n shift. Want Jezus die zegt, het licht is in jullie. Jullie zijn het licht der wereld. Niet meer van buitenaf, extern. Hè, God die deelt er maar op ons schijnt en wij een beetje reflecteren. Als die reflector een beetje dof is, dan komt het er niet meer zo goed doorheen. Maar Jezus zegt, mijn licht is in jullie. Jullie zijn het licht des levens. Mijn licht is in jullie. Jullie, laat jullie licht schijnen, zegt hij in Matthäus. Laat je licht schijnen. Zodat je Vader in de hemel verheerlijkt wordt. En ik denk, als je nadenkt over de tekst Christus in ons, in u, hè, de hoop der heerlijkheid, dan geloof ik dat we die waarheid, dat we daarin mogen groeien, dat we die waarheid meer mogen omarmen en dat we vanuit die waarheid als het ware de wereld in mogen stappen. Ik wil afsluiten met een oud gebed van de Ierse Sint Patrick. Maar ik vind altijd dat hij het zo mooi verwoordt. Hij zegt, Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left, Christ when I lay down, Christ when I sit down. Christ in the heart of everyone who thinks of me. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ in the eye that sees me. Christ in the ear that hears me. I arise today. Amen.
Yes. Amen. We gaan afsluiten met een lied. Daarna is er heel kort even koffie. En dan vraag ik je na 5 minuten gewoon weer even terug te gaan zitten als je wil. Voor de presentatie van Derk en Hanka. Zullen we gaan staan?